Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Goedenavond bij de 7e aflevering van dit seizoen vanuit Vondels VS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, waar dat dan ook is. Maar we zijn ook te zien, en wel nu, live, als je nu naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat. Of als je nu geen tijd hebt, dat is natuurlijk een rare zin, maar je snapt wat ik bedoel, na de uitzending op YouTube. Aan het eind van de uitzending een project dat op voordekunst.nl staat, een crowdfund website voor culturele projecten. Sarah Vrucht komt straks langs en die wil een bos laten ontstaan, zowel in draad, geborduurd dus, als in het echt. Daarover straks meer, maar eerst mijn gast van vanavond en dat is Katinka Lampe. Ze portretteert kinderen of pubers op grote olieverfschilderijen. Vaak met alleen een effen gekleurd vlak als achtergrond, zodat alle aandacht uitgaat naar het gezicht, naar de houding, naar de ogen van de geportretteerde. En die geportretteerde is zelden haarscherp afgebeeld, maar heeft vaak een mysterieuze zweem over zich. Soms is in de compositie ook een muts of een pruik of een ander object verwerkt, maar de basis blijft onmiskenbaar het gezicht. Katinka, welkom.
Dank je.
Leuk dat je er bent. Dat gezicht, waarom blijft dat zo fascinerend? Want je schildert hem al heel lang.
Klopt, ja. Gezichten, maar ook het menselijk lichaam. Ik denk, mensen zijn sociale wezens en we zijn gewend om met elkaar te praten door middel van ons lichaam en vooral door ons gezicht. Dus ik zie het schilderen wat ik doe als een vorm van communicatie. Okay. En daarom heb ik dit onderwerp gekozen, omdat dat makkelijker communiceert dan dat ik bijvoorbeeld een abstract schilderij zou maken.
Want er zit een andere taal omheen, dat snapt misschien niet iedereen. Terwijl gezichten lezen, dat doet iedereen ongeacht.
Ja, nou is mijn werk niet een één-op-één verhaal wat je zo zou kunnen lezen. Want daar is mijn benadering te conceptueel voor. Maar het kijken naar gezichten en naar uitdrukkingen en naar hoe mensen op elkaar reageren, dat zijn we gewoon gewend.
Ja.
Dus dat geeft een goede, wat mij betreft, een goede ingang tot mijn werk.
En je zei communicatie. Dat is het, daar gaat het om.
Communicatie, ja. Maar dat is dus anders dan dat we zouden praten, is een het kijken naar werk is. Mijn werk is een vorm van communicatie. Maar dat is dus op een ander niveau. Als dat door woorden of door het praten is.
Ja. En kun je die eens omschrijven? Wat is dat voor communicatie? Zit dat in vormen? Zit dat in sferen? Symbolen?
Ik denk dat mijn werk. Ik zeg ook altijd van het zijn geen portretten, omdat het geen representatie is van de personen die ik fotografeer. Eigenlijk is het een soort afpellen van de werkelijkheid wat ik probeer te doen. Dus ik heb eerst mijn model. Mm-hmm. Die ontdoe ik van al zijn persoonlijkheid. Door bijvoorbeeld een pruik op te zetten of vreemde attributen te geven. Dan maak ik een. Dus eigenlijk is dat al een soort één keer afpellen van de realiteit. Hè? Of je afwenden van de realiteit. Mm-hmm. Dan die foto's, die bewerk ik. En soms komt daar dan nog. Daar voeg ik bijvoorbeeld de oorspronkelijke bron. Dat kan een foto zijn uit de krant of uit van het internet. Die voeg ik daar dan nog aan toe. Of delen daarvan. Aan de foto die ik gemaakt heb. Dus dan zit je alweer verder van de realiteit.
Waar je de pose aan ontleend hebt in eerste instantie.
Bijvoorbeeld, ja. Yeah. Dat kan een bron zijn. Okay. Dat ik mijn model vraag van kijk eens naar deze modefoto. En doe die pose eens na. Dat kan een uitgangspunt zijn. En dan kan ik daarna denken. Oh, dan neem ik die jurk die ik daarin vind. Die neem ik als uitgangspunt. En die monteer ik, zal ik maar zeggen, op dat beeld wat ik verkregen heb door die foto. Mm-hmm. Dus dat is al het tweede weggaan van de realiteit. Uiteindelijk het schilderproces, wat dan weer een helemaal op zichzelf staand proces is. Dan ben ik al helemaal verwijderd van een realiteit. Want dat is het creëren en het in elkaar zetten van een nieuwe realiteit.
Op basis van weliswaar die foto die uit de computer komt rollen eigenlijk.
Klopt, dat is mijn uitgangspunt. Maar ja, dat schildersproces zelf is zo'n eigen proces. Iedere keer opnieuw moet je definiëren, wat wordt dit werk? En dat is een heel intiem proces tussen mij en het werk. Waardoor ik me, wat in mijn atelier plaatsvindt en waar ik me door niemand laat beïnvloeden, of misschien wel door iedereen.
Want wat gebeurt er als je hebt een foto, je begint aan dat werk. Hoe ga je te werk? Moet het één op één lijken?
Het lijken is nooit het doel. Wat ik probeer, ja, kijk, ik krijg eigenlijk mijn uitgangspunt. Mijn voorbeeld krijg ik, zeg maar, gratis. Daar heb ik voor gewerkt dat tot stand kwam. Mm-hmm. Enigszins in mijn hoofd had ik al een beeld waar ik van uit wilde gaan. En dan uiteindelijk neem ik die foto dus als uitgangspunt. Maar op het moment dat ik ga schilderen, en de techniek zoals ik die intussen heb ontwikkeld, daar zit een concept onder. Waardoor ik eigenlijk die foto is mijn uitgangspunt, maar dat hoeft daar niet meer om te gaan lijken. Het beeld wat ik krijg, weet ik zelf niet wat er gaat gebeuren. Dus het maken van het kunstwerk is voor mij ook één groot avontuur.
Je zet eerst de contouren, denk ik, op het doek, of hoe werkt dat? Eerst de achtergrond?
Ik werk met olieverf inderdaad op doek en dat is een heel slow proces, hè, dat iedere laag heeft droogtijd nodig. Ik werk met heel veel verschillende schilderijen tegelijkertijd. Omdat je soms van het ene schilderij weet je de oplossing niet, ga je door naar het volgende en dan kan het ene werk het andere beïnvloeden. Vaak gaat het trouwens in serie. Dus dan heb ik een soort onderwerp waar ik me in verdiep en waar ik een onderzoek naar ga doen. En nou ja, dan wordt het een soort ketting van werk. Ik begin het werk altijd. Ieder doek bekleed ik met papier. Hè, hoe groot het ook is. Dat wordt helemaal volgeplakt met papier. En daarop zet ik de schets van de foto die ik gekozen heb. Mm-hmm. En bewerkt heb. En bedenk van, oké, dit is mijn uitgangspunt. En dan ga ik delen uitsnijden uit dat papier. Dus ik heb de schets gemaakt.
Denk ik.
Ja, eigenlijk de contouren inderdaad. Bijvoorbeeld begin ik dan met alle delen die te maken hebben met de huid. Die snijd ik uit. En dan heb ik dus ik zie het werk als een plat, tweedimensionaal iets. En vandaar dat die techniek van dat, zoals ik die toepas, heel hard nodig is om dat plat te blijven zien. Hmm. Dus dat zijn delen huid. En die ga ik schilderen met die gemengde olieverf. En dan plak ik op een gegeven moment die delen weer af. En dan heb je bijvoorbeeld de achtergrond, of dan heb je heb je kleding, of waar ik dan helemaal op los kan gaan van in detail, tot in detail dingen uitwerken. Eigenlijk is het schilderen een proces van vragen die vanuit het werk aan mij gesteld worden. En ik ga net zo lang door totdat alle vragen beantwoord zijn en er geen vragen meer gesteld worden aan mij.
En wat is dan zo'n vraag? Volg je tot aan het afplakken en het beschilderen, zeg maar. Maar dan komt er een vraag vanuit de schilderij.
Ja, die vraag is van, vind jij mij zo af? Vind jij dit zo goed? Permitteer jij jezelf de vrijheid dat dit goed is?
Ja, precies. Mag hier jouw handtekening onder?
Ja, mag hier jouw handtekening onder? En ben jij zelf eruit verdwenen? Dat is ook een vraag. Ik wil mezelf uit mijn eigen werk schilderen. Het werk gaat niet over mij. Het heeft totaal niets met mij te maken. Dus ik wil daar ook uit. En dan is het een werk, een tweedimensionaal werk. Verf op doek. Wat klaarstaat als een soort spiegel voor de waarheid van een ander.
En wanneer ben je uit een schilderij? Want ook, dit klinkt ook als een soort vakterm in of uit een schilderij zitten. Dat is niet letterlijk.
Dat kan ik ook niet delen. Dat kan ik alleen maar zelf beoordelen. En,
wanneer zit je in een schilderij? Wanneer zit je te veel in een schilderij?
Nou, te veel kan niet. In het werkproces zit ik in mijn schilderij. En dat heeft natuurlijk te maken met die focus die ik op moet brengen om dagelijks in mijn atelier te zijn en al die uren aan het werk te besteden. En het schilderen zijn pogingen, constant maar pogingen, tot het maken van het werk waarvan ik denk, yes, dit is klaar, ik ben eruit, kan er niets meer aan toevoegen. Er is niets meer waar mijn oog aan blijft haken, waar ik me aan erger of mezelf niet zou willen permitteren. Bijvoorbeeld dat het te mooi is of te schattig of al die dingen die je sowieso jezelf oplegt. Mm. Eigenlijk, ik denk dat je als kunstenaar jezelf...
Er is niks meer te veranderen eigenlijk.
Dat is niets meer te veranderen.
Dat is de ultieme, dat is het laatste moment en dan gaat de stempel erop en dan is hij klaar.
Ja.
Maar kun je maar de situatie omschrijven waarin je zelf nog te veel in het schilderij zit? Dat is voor mij een abstract gegeven.
Dat vind ik zelf ook moeilijk om uit te leggen. Als ik nog te veel in het schilderij... Kijk, op het moment dat het werk klaar is, dan denk ik, ja, nou is het voor de wereld. Nu heb ik daar niets meer aan toe te voegen. Dat is het. Ik heb het niets meer aan toe te voegen. Ik kan niks meer verzinnen waardoor het beter wordt. En dan ben ik eruit. En dan gaat het schilderij geen vragen meer aan mij stellen. Het kan wel natuurlijk zo zijn dat als het werk... als het werk niet weggaat, maar bij mij blijft en ik het over 5 jaar nog eens bekijk, dat het dan mij wel weer vragen stelt.
Ja, omdat je zelf verder bent.
Denk ik, oh ja, dat zou ik niet zo nooit meer doen. Of kan ook heel erg verwonderd zijn van mezelf. Ik denk, jeetje, heb ik dat schilderij gemaakt? Maar het proces van, nu is een werk klaar, inderdaad, dan ben ik er uit verdwenen en dan is het aan een ander.
En je zei, het gaat om communicatie. Ik wil niet de gelijkenis van de geportretteerde laten zien, maar ik wil iets anders communiceren. Hè? Dat is een middel om iets over te brengen, om iets te communiceren. Waar gaat het dan wel om?
Ik denk dat dus het is onzin om de werkelijkheid te willen nabootsen, denk ik. Dus dat is niet mijn doel. Maar ik weet wel dat ik mensen kan verleiden met mijn manier van schilderen. Door dat hele esthetische, toch perfecte uitzoeken van hoe ga ik met die verf om. Daarmee probeer ik mensen te verleiden. Mm-hmm. Kijk naar het werk. Mm-hmm. Kijk ernaar. En kijk langer dan 6 seconden wat ervoor staat. Hè? Mensen door een museum lopen, dan kijken ze 6 seconden. Kijk langer. En dan in eerste instantie, waar mensen eigenlijk in de val trappen, die ik voor ze klaargezet heb, is dat ze op zoek gaan naar herkenning. En dan hoop ik dat ze langer kijken. En dan zien ze dat het niet alleen maar de herkenning is, die belangrijk is in het werk, maar dat het juist de conceptuele benadering is. Dus dan ga je hopelijk meerdere lagen ontdekken. Dus die techniek, zoals ik dat beschreef met het afplakken, dat helpt daar aan mee.
En beschrijf dan eens zo'n conceptuele laag. Waar moeten we dan aan denken?
Nou, dat is bijvoorbeeld dat je gaat zien dat het werk niet zomaar het nabootsen van het portret is, maar dat het vervreemdend is, dat het niet helemaal klopt. Eigenlijk kloppen de beelden niet, want het zijn uit elkaar gehaalde beelden die opnieuw in elkaar zijn gezet. Dus kijk goed en je ziet dat het niet, geen portretten zijn. En dat is wat ik iedere keer heel hard probeer te verkondigen.
En wat zeg je daarmee? Zeg je daarmee, die schilderkunst is fascinerend, want die haalt een truc uit waar je met je neus bovenop staat, maar je legt er de vinger niet op? Of gaat het nog buiten het schilderij? Gaat het over de wereld?
Het gaat over mijn houding. Zoals ik sta en kijk naar beeldende kunst. dat inderdaad... mijn begin zat natuurlijk in de jaren 90... waarin eigenlijk de schilderkunst doodverklaard werd. Mm-hmm. En waarin ik eerst dacht, oké, het is gewoon niet mogelijk om te schilderen. Het heeft geen zin. Totdat ik op een gegeven moment dacht, oh, maar daar zitten juist mijn mogelijkheden. Laat ik gewoon doen waar ik zin in heb.
Als het toch al dood is, dan kan ik alles doen.
Laat ik gewoon me ook helemaal niet bezighouden. Maak ik kunst? Nee, ik maak gewoon een beeld. Ik ben op zoek naar een beeld. Ik ben op zoek naar een concept. Dat heb ik eigenlijk net proberen uit te leggen, waar mijn concept zit. Dus ik hoef me niet bezig te houden, maak ik kunst. Laat ik gewoon kinderen gaan schilderen. Nou, een kind schilderen. Ik ben een vrouwelijke kunstenaar. Is natuurlijk zo cliché als het maar kan. Dus dat was een hele uitdaging. En ik denk dat ik daar eigenlijk nog steeds dag in dag uit naar op zoek ben. Naar een voor mezelf gemaakt kader. Mm-hmm. Waarin ik mezelf nu wel in de loop van de tijd steeds meer vrijheid permitteer. En dat is wel heel prettig om te merken, omdat ik merk ook dat het werkt. Mensen raken ontroerd door mijn werk. Ik zet ze spiegels voor en de verhalen komen los.
Het lijkt ook nog een beetje alsof je daarmee een soort schilderkunstige illusionist bent. Die zegt, ik heb hier een hele mooie val voor jullie en projecteer er maar op wat je wil.
Ja. Dat is het. Ja, klopt. En daarin is nog zoveel, zeg maar, op te rekken. In het begin was ik altijd, vond ik ook dat de schilderij vierkant moest zijn. Toen waren die schablonen er nog niet. Toen deed ik dat allemaal met plakband. En zo langzaam, intussen hou ik me niet meer vast aan dat het schilderij vierkant moet zijn, om te zeggen van het is geen portret en het is geen landschap. Nee, het is het schilderij op doek. Het is een ding. Ja.
En wanneer, als we dit als uitgangspunt nemen, hè, die projectie van gevoelens, ideeën, gedachtes. Wat is dan jouw ideale scenario? Wanneer is het schilderij op het toppen van zijn kunnen?
Nou, als mensen daar, als de toeschouwer daar een mooi verhaal aan plakt.
Die maakt het af.
Ja, ja. Ik geef mijn werk ook geen titels. Juist daarom, omdat ik denk van mensen mogen zelf hun titels geven. Het zou te sturend zijn als ik dat deed. Mm-hmm. Wel heb ik vaak dat ik een serie werk wel titels geef, omdat dat dan eigenlijk naar mijn onderzoek verwijst. En op het moment dat ik die werken samen exposeer, dan mag daar wel een kijkrichting in zijn. Maar zo gauw als die serie uit elkaar wordt gehaald, omdat iemand dat werk aanschaft, of inderdaad omdat het weggaat uit die serie, dan is het een individueel ding geworden waar mensen zelf hun titels aan mogen geven. En dat heeft dan, ja, ook daarin hoop ik dat ze dat niet meer meteen met mij associëren. Er zijn ook wel eens kopers die zoiets, die een werk bij Ron Manders kopen en mij verder niet willen ontmoeten. Omdat dat alleen maar hun verhaal in de weg staat. En eigenlijk vind ik dat wel een mooi compliment.
Ja, dat is jouw ideale situatie.
Klopt.
Eigenlijk, dan ben je ultiem uit het schilderij verdwenen. En...
Ja, klopt.
Maar is dat ook niet ergens jammer? Want je zou ook kunnen zeggen, het komt wel uit jou voort. Het is jouw visie. Het zijn jouw handen die de streken neerzetten. Ergens blijf je natuurlijk toch in dat schilderij zitten, want het is jouw werk.
Ja, kijk, maar in wezen ben ik daar niet zo in geïnteresseerd. Wat er bijvoorbeeld van mij, natuurlijk. Kijk, ik ben iemand die genuanceerd wil zijn. Dus het gaat over wikken en wegen. Ik ben geen niet iemand die heel hard voor zijn mening uitkomt. Ik vind het veel fijner om aan de zijlijn te staan. Dus natuurlijk zijn al die dingen hebben invloed op mijn werk. Het feit dat ik een vrouw ben, heeft ook vast invloed op mijn werk. En toch is dat niet onderwerp van mijn onderzoek.
Hmm.
Nee, ik vind het veel interessanter Het heeft te maken met mijn houding. Dat ik denk, kunstenaarschap is ook geen missie. Ik hoef ook niet. Ik ben niet iemand die zoveel talent heeft dat ik de woorden van de goden moet vertalen aan de burgerij of zo. Mm-hmm. Ik zie mezelf gewoon als door heel hard te werken en heel erg te zorgen dat ik die focus heb.
Yeah.
Daardoor ontstaan de schilderijen.
Dus je vindt jezelf niet een kunstenaar die bijvoorbeeld aanvoelt wat er in de maatschappij leeft en als visionair dat als eerste brengt?
Absoluut niet. Ik ben geen visionair. Nee. Ik ben gewoon net als jij en ieder ander geïnteresseerd in de wereld om me heen. Mm-hmm. En daar probeer ik natuurlijk grip op te krijgen. En het schilderen is voor mij wel een vorm om daar grip op te krijgen. En die Belgische psychiater, Dirk de Wachter, heet ik ook. Mm-hmm. Die zegt dan van kunst is het is eigenlijk constant falen. Je doet pogingen, je glijdt uit, mm-hmm. en dan ontstaat er dus eigenlijk iets. Het zijn pogingen om de wereld om mij heen te begrijpen. En dat onderzoek naar identiteit, want daar gaat mijn werk eigenlijk in de kern over. Onderzoek naar identiteit, dat is onuitputtelijk.
Hoe werkt zo'n onderzoek? Want ik snap dat je een mooi schilderij kan maken, een interessant schilderij, wat dan werkt als spiegel. Maar hoe koppel je dat nou aan? Hoe leer je door een schilderij te maken, is eigenlijk mijn vraag. Hoe werkt dat bij jou?
Door heel veel, bijvoorbeeld heel veel te lezen op het internet. Soms, het is net als dat je nieuwe schoenen nodig hebt.
Ja, dan ga kijk, nu komen we op bekend terrein. Ja,
dan ga je constant kijken. Hey, die heeft leuke schoenen. Of zo'n schoen zou ik nooit kopen. Alles komt dan vanzelf eigenlijk op je pad.
Hmm.
Want je bent daar op gefocust. Ik kan me bijvoorbeeld bezighouden met gender, met man, vrouw of zwart-wit. Dat zijn dingen waar ik in geïnteresseerd ben. Daar borrelt het ook van. Iedereen heeft het daarover. Zo'n discussie over Zwarte Piet. Dat wat alleen maar bijdraagt, daardoor gaat het enorm rommelen. Mm. Mensen gaan enorm op hun achterste benen staan. Maar het is wel heel goed voor het bewustzijn van hoe wij kijken naar zwart en wit. Ik wil daar over nadenken. En dat doe ik middels het schilderen.
En dat is dus in eerste stap het online zoeken naar materiaal daarover. Er is bijvoorbeeld, je hebt If I Was a Boy gemaakt, een reeks. Onderzoek eigenlijk naar hoe het misschien zou zijn om iemand anders te zijn, een jongen te zijn. Vrij naar Beyoncé, dacht ik.
Klopt, ja. If I Was a Boy, ja.
Ja, die heeft dat nummer ook. Dan heb je dat in je hoofd. Dan ga je Google Images zoeken van jongens? Of verhalen lezen? Hoe werkt dat?
Dat kan op allerlei manieren. Het begint niet altijd met een titel, maar het begint eerder met een onderwerp. Inderdaad, If I Were a Boy. Ik weet niet hoe het is om een jongen te zijn. Ik weet niet hoe het is om zwart te zijn. Ik weet niet hoe het is om Chinees te zijn.
Nee,
noem maar op.
Jezelf,
Ik heb alleen mezelf, mijn eigen referentiekader. En eigenlijk is dat ook wat ik constant in mijn werk zeg. Iedereen heeft zijn eigen referentiekader. De waarheid bestaat niet. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. En ik heb dan ook nog ideeën over hoe de ideale maatschappij eruit ziet. En dat is, die is divers. En we zien elkaar, en we horen elkaar en we laten elkaar. En zo probeer ik. Ik sta te kijken van bijvoorbeeld zo'n, zoals iedereen, zo'n Trump, die zorgt voor zoveel polarisatie. En daar maak ik me druk over. Dus daar kan ik dan ook een onderzoekje naar doen van, god, hoe krijg ik dit verbeeld?
Mm-hmm.
Hoe krijg ik al die ideeën die ik heb en die langskomen, hoe krijg ik dat goed verbeeld? En daar zoek ik dan een vorm voor. Dus bijvoorbeeld wat ik net zeg, dat idee van polarisatie. Toen had ik een tentoonstelling bij Ron Manders hier in Amsterdam. En Die noemde ik In Times of Bigotry. Bigotry is dat je eigenlijk haatdragend bent naar elkaars mening. En toen besloot ik om bijvoorbeeld een hele serie witte werken te maken. Mensen met een hele witte huid, in helemaal wit, gewoon wit, daarin de nuance zoeken. En een serie helemaal zwart.
Als ultieme tegenstelling.
Ja. Ja. Dus dan zoek ik het ook weer in die verf. De oplossing zit altijd in de verf, niet in de verwoording van, nog niet eens per se in de titel. Ja, die titel is gewoon maar een soort kapstok.
Hmm.
Ja, en dan kan je, dus als toeschouwer kan je daar ook, mag je daarin, maar je mag er ook, je mag ook het werk zonder die titel heel goed vinden of daarmee weglopen met een compleet andere titel. Dat mag.
Eigenlijk is dat een soort hele bescheiden houding. Dus jij hebt een heel groot concept en je doet research en je maakt een reeks en je geeft het een titel. En vervolgens zeg je maar doe er maar mee wat je wil.
Ja. Ja. Ja, ik denk dat die vrijheid, die vind ik zelf ook zo superbelangrijk. Ik denk dat je als kunstenaar die vrijheid echt moet veroveren. En ik denk dat ik dat doe. Maar ik wil ook een ander in vrijheid laten. Dus het hoort inderdaad waarschijnlijk ook bij mijn karakter dat ik niet heel activistisch ben en niet dat van de daken schreeuw.
Ja.
Het
zijn geen statements.
Nee, het zijn geen statements. Nee, dat kan ik helemaal niet, denk ik. Dan moet je een andere vorm gaan zoeken.
Wat zou er gebeuren als je met het pistool op het hoofd een statement schilderij moest maken? Hoe zou je dat aanpakken?
Ik denk dat het wel subtiele statements zijn. Hè? Want het,
okay,
ik word nou in een hoek gedreven, dat wordt allemaal veel te
genuanceerd.
Nee, er zijn ook wel mensen die zich storen aan sommige onderdelen in mijn werk. Ik heb bijvoorbeeld een werk gemaakt van een jong meisje met een sigaret. Nou, daar krijg je best veel kritiek op. Of inderdaad een jongere met een pistool in zijn hand die heel uitdagend kijkt van ik schiet je neer.
Ja.
Daar gaan mensen wel...
te gewaagd.
Ja, die vinden dat best wel heftig, merk je aan reacties.
Vind ik wel een tikkeltje braaf. Wat ik wel me bedacht is, soms zie je ook echt sensuele poses. En dat is misschien natuurlijk wel in relatie tot kinderen een heikel punt.
Ja.
Denk je daar goed
natuurlijk
over na?
Natuurlijk denk je daarover na, ja. En dan ook weer probeer ik daar wel binnen de grenzen te blijven. Ja, je kan zeggen het is een tikkeltje braaf. Mijn poging is toch iedere keer om mensen mee te krijgen in plaats van af te stoten. Dus, als ik inderdaad dat het een tikkeltje sensueel is, dan heb ik daar wel over nagedacht. En dan zie ik daar gigantisch veel voorbeelden van. Bijvoorbeeld op Instagram. Van ook moeders die hun kinderen helemaal seksualiseren. Dat je denkt, oké, dat meisje is 5 jaar oud. Moet zij echt meedoen met zo'n wedstrijd? Dus eigenlijk, het zijn allemaal bevragingen. Dat probeer ik. Dat je je vragen gaat stellen over issues.
Ja. Maar daarmee blijf je wel binnen de lijnen. Want je kunt ook zeggen, à la Lolita, ik maak het en heel verleidelijk en mooi, goede kunst, maar ook net fout. En voor mijn gevoel zit jij wel meer aan de binnenkant van die lijnen.
Ja, klopt. Ja. Ik denk dat dat gewoon bij mijn persoonlijkheid past.
Ja.
Dat het genuanceerd moet blijven. Voel ik me prettiger bij.
Je noemde net Instagram. Je hebt inderdaad ook die reeks Instadentity. Die gaat over de visuele identiteit die steeds belangrijker wordt. In ieder geval op Instagram. Hè. Beeld is daar koning. Wat zijn jouw gedachten over dat medium? Waarom moest dat een reeks opleveren?
Ja, omdat dat inderdaad, als je het hebt over jongeren die hun identiteit aan het zoeken zijn, in relatie tot dat Instagram, dat is best zorgwekkend.
Want?
Omdat het een soort fake waarheid is. Waarin een soort perfecte wereld wordt neergezet. En ja, poeh, de grote boze wereld is al zo enorm, weet je wel? Al die eisen en al die... Maar dit is een element, ja, dat lijkt mij gewoon zo ingewikkeld als je nu jong bent. Ja, dus dat zorgwekkende eraan. Ja, het levert ook heel interessante dingen op. Mensen die zich helemaal vol spuiten met botox. En ja, ik vind dat allemaal wel heel interessant om te zien. Mm. Van, wow, wat doen mensen zichzelf allemaal aan, joh. Eén spuitje botox en voor je het weet heb je een heel ander gezicht als waarmee je geboren bent.
Ja.
Ja. Ja, dat is allemaal wel heel waanzinnig interessant, vind ik, om ja, gade te slaan.
Dus het is een beetje die sensatielust misschien. Aan de ene kant denk je van, oeh, als dit maar goed gaat. En aan de andere kant is het aantrekkelijk en wil je er meer van weten.
Klopt.
Meer van zien.
Ja.
En ook dat weer, hoe vertaal je dat dan naar schilderijen? Want die schilderijen die je ervan maakt, die zijn gewoon mooi en verleidelijk ook.
Ja, die serie had ik bijvoorbeeld... Ik wilde dan wel dat ze eigenlijk constant een soort vraag opriepen van... Kijk eens naar mij. En wat vind jij van mij? Wie denk jij dat ik ben? Dat soort vragen, dat vanuit het beeld gaat.
Ja.
Dat die vanuit het beeld komen.
Je hebt zelf ook kinderen, groeien die op met Instagram?
Ja, tuurlijk.
Zie je die op die manier ook hun identiteit zoeken op zo'n medium? Geef mij bevestiging.
Ja, dat is heel moeilijk omdat... te zeggen, omdat dat helemaal... doorvlochten is. Ik zou niet kunnen zeggen hoe het zou zijn zonder Instagram. Zij groeien op met Instagram.
Ja, ja. Maar misschien kun je als moeder het verschil zien tussen hun online persona en wat ze, wie ze echt zijn, voor zover je dat daarover kunt spreken. Wie
ja, dat, daar zoveel inzicht heb ik daar niet in.
Je nee. Volgt ze niet.
Nee, ik heb... Nou, nee.
Dat zie je toch ook niet, natuurlijk.
Ik volg ze een beetje, maar niet nee, ik ga niet kijken van... Natuurlijk. Ja, op Instagram, ja natuurlijk. Ja, nee, ik volg ze in het echte leven wel heel erg. Maar ik heb ook zoiets, dat is hun vrijheid. Ik vind niet dat ik mijn kinderen daarin... ja, ze zijn oud genoeg om daar zelf een weg in te zoeken. En ik... ik laat hun daarin vrij.
Ja.
Ik zou het niet prettig vinden als ik met hun mee... Ik ga hun dingen ook niet allemaal liken. Dat vind ik gewoon niet oké als moeder.
Nee.
Blijf er gewoon af. Zij hebben hun eigen leven.
Dat is hun podium en daar moeten zij uitzoeken wie ze zijn.
Maar ik heb ze natuurlijk wel ooit bijgebracht van... Ja, let op wat je erop zet. Het blijft je leven lang. Blijft het erop staan, bij wijze van spreken.
Ja. In relatie tot kunst en Instagram wordt ook wel over beeldinflatie gesproken. Je ziet zoveel, je scrolt zo snel door. Die 6 seconden is een oceaan van tijd vergeleken bij hoeveel tijd je op Instagram besteedt aan 1 foto.
Mm-hmm.
Ben je daar ook wel eens bang voor? Want je begon de uitzending met te zeggen, ik hoop dat mensen langer kijken en nog langer. En dan kom je pas waar je moet zijn.
Ja.
Dat kan natuurlijk niet op Instagram, althans, de kans is kleiner.
Nee. Nou, ik zie eerlijk gezegd alleen maar voor mijzelf alleen maar voordelen van Instagram. Ik vind het waanzinnig interessant, al die beelden die langskomen. Maar inderdaad, het is wel ook een enorme soep. Maar daarom denk ik steeds, ik zit wel goed met mijn schilderijen. Want dat is wel weer terug naar het hele langzame, het enorme langzame. En het constant maar filteren en het niets, geen enkel schilderij ontstaat in 1 dag...
Maar hier hebben we een paradox, want jouw werk doet het heel goed op Instagram, omdat het een gezicht is en het is een helder gedefinieerde afbeelding, je ziet het meteen. Tegelijkertijd zeg jij, ik doe het goed omdat het vertraagt. Maar op Instagram vertraagt het waarschijnlijk niet, omdat mensen keer voorbij zijn.
Nee, dat is een groot verschil. Op het moment dat mijn werk op Instagram verschijnt, is het een plaatje geworden. Net zo goed als alle andere plaatjes. En inderdaad, dan gaan mensen daar ook vragen van wie is die persoon? Of is het die of die? Dat is natuurlijk allemaal waanzinnig interessant. Maar dat is anders dan het echte schilderij. Dus
je komt niet voorbij het eerste honk, bij wijze van spreken, op Instagram. Het is gewoon alleen de herkenning.
Op Instagram werkt mijn werk niet als schilderijen.
Nee.
Dan Ik vind het ook juist interessant dat ieder schilderij maar één keer bestaat. Terwijl, ja, het is echt gereduceerd tot een plaatje.
Maar een nuttig plaatje, wat jou betreft? Is het promotie?
Ja, wel, want je krijgt een enorm podium voor je plaatjes, zeg maar. Ja, ja. Dan hoop je natuurlijk dat mensen wel verder gaan kijken en het herkennen ook weer van... Oh ja, die werken die heb ik ooit op Instagram gezien of ik ga haar volgen. Mm-hmm. Nou, en dan hoop ik dat mensen het ook nog eens een keer in het echt... gaan zien. Maar door dat Instagram heb je natuurlijk wel internationaal een gigantisch podium, hè?
Ja. Dus je ziet vooral de voordelen ervan eigenlijk.
Ja.
Meer dan dat het beeldinflatie zou zijn. Beïnvloedt het ook je werk? Denk je wel eens na stiekem als je bezig bent van dit zou op Instagram heel goed werken?
Nee. Ik probeer op het moment dat ik in mijn atelier ben, dan is het alleen maar het werk wat telt. En dan is het alleen maar de verhouding ik met mijn werk. En dan ben ik niet bezig van, zouden mensen dit mooi vinden? Of zouden mensen dit begrijpen? Nee, ik denk niet wat mensen denken. Ik kan alleen maar denken wat ik zelf denk.
Ja. Waar ben je nu mee bezig? Wat voor reeks is er aan het ontstaan?
Ik heb... even denken. Ik ben eigenlijk... Is het heel erg in ontwikkeling? Ik kan eigenlijk niet echt iets over zeggen, omdat ik nog niet echt een onderwerp heb waar ik me in vastbijt. Maar over 9 maanden heb ik een solo show in Korea. Bij mijn galerie in Korea, Leaan. En dan, dan moet er een serie zijn. Maar,
en je hebt nu nog niks?
Ik heb nu eigenlijk nog niks, nee.
Ik zou daar zenuwachtig van worden, geloof ik. Is dit voor jou een normale...
Negen maanden, september, maar...
Dat klopt?
Nee, dat moet wel lukken.
Ja?
Ja.
Hoe lang doe je over een werk?
Ik maak verschillende schilderijen in één keer. Dus zo'n serie, die ontstaat, zeg maar, ik begin morgen mee. En ik denk dat ik dan wel 13 tot 15 schilderijen zal klaar hebben. Hoe lang ik over één werk doe, is best wel moeilijk te zeggen, omdat er soms wel 10 werken in mijn atelier hangen. En groot en klein. Waar ik nu wel trouwens mee bezig ben, ik weet nog niet of dat schilderij voor de tentoonstelling is in Seoul wordt, maar... een werk van 3,60 meter bij 1,60 meter met een liggend figuur. Dus op een of andere manier, ik weet niet waar het vandaan kwam. Ineens dacht ik, het moet groot, heel groot. En dan heb ik een enorm groot liggend figuur, wat ook nog ingezoomd is. Dus die schaalvergroting is gigantisch.
En dat is een uitdaging, in ieder geval qua vorm alleen al.
Ja.
En dan heb je nog geen... reeks bij, geen thema bij.
Nee, er is nog geen thema bij. Nee. Die liggende figuren, dat is wel een thema wat ik vorig jaar mee begonnen ben. Want tot dan toe had ik mijn werk nog nooit horizontaal, alleen maar verticaal. En toen ben ik eigenlijk in navolging van verschillende oude schilderijen, waaronder bijvoorbeeld Manet, de dode Toreador... heb ik een werk gemaakt heb ik eigenlijk mijn model gevraagd, ga zo, kijk eens naar dit plaatje, kijk eens goed, ga zo liggen. Mm-hmm. Dat heb ik als een soort onderwerp, startpunt voor het onderwerp van een liggende figuur, ben ik daarmee gestart. En daar is eigenlijk dit ook nog een soort staartje van, of misschien ga ik er nog wel veel meer mee doen. Maar ik ben dus in de kunstgeschiedenis gedoken en gekeken van hoe worden mensen liggend afgebeeld. En dat is eigenlijk een heel academisch... in veel gevallen van oude kunst is dat een academische pose. Je leert op de academie ook om liggend. En nou juist, dat academische sfeertje wil ik er ook hierin weer van afhalen. Net zo goed als van het portret. Mm-hmm. En daar ben ik dus nu naar op zoek van of me dat lukt. Om het niet als van een liggende pose is... het gaat dus niet om de liggende pose, maar om het gevoel wat dat beeld bij jou oproept.
Ja. Eigenlijk zijn jouw werken, kun je ze omschrijven als variaties op een thema? Dat je eigenlijk op 100 verschillende manieren zegt, ik geef jullie een spiegel en zie er maar in wat je wil.
Ja.
Hoe lang blijft dat voor jou interessant?
Ja, dat is al. Eens kijken, hoe lang ben ik al bezig? Al 30 jaar interessant.
En zit de meeste genot dan in de verhalen die je hoort of de reacties die je ziet?
Oeh, dat is een hele diepe, want dat weet ik niet. Ik sta zo van mezelf te kijken dat ik maar constant blijf proberen om goed werk te maken. En dat eigenlijk nooit bevredigd wordt. Ja.
Niet? Je hebt altijd het gevoel dat het mislukt? Of?
Nee, dat niet. Ik ben wel blij met mijn werk.
Ja.
Maar kijk, een opening van een tentoonstelling is fantastisch. Want dan krijg je heel veel complimenten of dingen te horen over je werk. Mm-hmm. Dus dan blijft het ook vloeien. Maar dat ik daar nou een heleboel... een heleboel zelfverzekerdheid of zo uithaal en denk van, nou gaan we weer gewoon door op deze manier, want dat vinden mensen zo mooi of zoiets. Ook niet.
Nee.
Ik ben altijd toch, blijf ik zoeken.
Dus het is niet zo dat je bij wijze van spreken zegt van, ik krijg nu zoveel reacties op een meisje zo geportretteerd. Nou, dan ga ik het nog 100 keer doen en dan met allerlei variaties bekijken.
Nee, dat is wel helemaal niet interessant. Nee, dat zou...
Maar dan gaat het dus om meer dan alleen de publieksreacties.
Ja, nee, ik denk dat het uiteindelijk allemaal intrinsiek met jezelf te maken heeft dan toch. Met steeds maar weer wikken en wegen, pogen en zoeken. Ja, dat is ik denk dat onuitputtelijk is. En kijk, ik schilder mijn schilders, de woorden die ik gebruik. Nou,
vocabulaire?
Ja, daar was ik naar op zoek. Mijn schildersvocabulaire is eigenlijk heel klein. Ik schilder wel eens bijvoorbeeld schoenen. Maar die zien eigenlijk de buitenwereld niet. Want dat is meer misschien voor mezelf een soort oefening. Van denk ik, nou ga ik eens eventjes geen portret meer doen. En soms denk ik wel eens, ik ga nooit meer portret doen.
Ja.
En ik ga nooit meer menselijk lichaam doen. En ik kom daar toch altijd weer op uit. Blijkbaar is er nog een heleboel over te vertellen.
Dus die schoenen die mogen dan het atelier niet verlaten? Die zijn niet goed genoeg, niet interessant genoeg?
Nee, die hebben wel eens heel af en toe... komen ze wel eens in een tentoonstelling. Maar ik heb nog nooit een werk verkocht met schoenen.
En dan stel ik me toch voor, dat dan ben je weer terug bij die portretten. En dan denk je dan elke keer, nu heb ik het portret waarbij iedereen onderuit gaat. Nu gaat iedereen hier een reactie op geven. Of ze gaan in lachen uitbarsten of in huilen of ik raak ze dieper dan ze ooit geraakt zijn. Dat is de ambitie.
Klopt. En dat is bij ieder werk wat af is, denk ik van, yes, dit is echt.
Dit is
zo goed.
Ja.
Ja. Maar ja, dat is dus op een of andere manier niet voldoende. Want je gaat gewoon de volgende dag weer verder.
Ja, er blijkt altijd weer een dag na te komen.
Ja, en daar kan ik mijn vinger niet op leggen. Ik weet niet waarom ik schilder. Ik weet het niet.
Maar verkneukel je dan ook voor zo'n opening zo van, nou, deze gaat het goed doen en die misschien na een paar glazen wijn of zo? Of
nou, dat goed doen, daar ben ik ook niet zo mee bezig. Ja, mijn werk verkoopt wel heel erg goed en er zijn verschillende galeries die met mij werken. Ik heb volgende week, komende vrijdag, begint een grote solo op Untitled San Francisco met de New Yorkse galerie. Ja, ik vind het wel heel spannend, maar heel eerlijk sta ik vrijdag gewoon in mijn atelier weer een volgende werk te maken.
Ja. Dus het is ook het werkproces zelf wat de voldoening geeft. Of het proberen, het streven naar dat definitieve werk.
Ja, klopt. Ja, daar zit het hem toch in. En als ik een hele tijd niet schilder, omdat dat niet gaat, hè, omdat ik die focus niet heb. Of ik heb natuurlijk ook wel eens periodes dat ik alles moet heroverwegen. Dan word ik niet heel gelukkig van. Ik denk dat ik het meest gelukkig ben als ik in mijn atelier kan werken. En die vrijheid kan veroorzaken. Hè? Heel mijn omgeving moet daarin mee. Die vrijheid is heel belangrijk voor mij, denk ik. En dat ik een beetje vanaf de zijlijn... Mm-hmm. Ik stel me altijd graag vanaf de zijlijn op. En dan kijk ik naar de wereld. En dat doet me goed.
En dat komt dan eigenlijk in eerste instantie in zo'n schilderij terecht, maar het moet er ook weer uit. En als het eruit is, kan het de wereld in.
Klopt, ja.
Hou je eigenlijk rekening met, je zei net Seoul, gaat het naartoe, Korea? Is dat een andere manier van communiceren?
Ja, het is wel een andere manier van communiceren.
Maar waar natuurlijk, zit het verschil in?
Natuurlijk kan ik daar ook niet helemaal... Ik verdiep me daar wel in, van hoe ziet die Koreaanse samenleving eruit. Die is heel formeel. Mm-hmm. En ik vraag me ook af, waarom vinden ze mijn werk goed? Daar communiceer ik met de galerie ook over. Ik heb een tentoonstelling, en er worden ook dingen over geschreven. Dus daar ga ik dan ook wel naar kijken van... Oh ja, natuurlijk vinden ze die perfectie waarmee ik schilder heel erg goed. Mm-hmm. De huid van het werk. Dat perfecte inderdaad. Maar ook jonge mensen met... Ik denk ook dat genuanceerde, dat ze dat heel prettig vinden. Mm-hmm. Niet keihard schreeuwen, maar het zoeken in de nuance. Op die manier. Ik ga daar niet natuurlijk mijn hele vocabulaire aan aanpassen. Maar ik probeer te begrijpen waarom ze mijn werk goed vinden. En op die manier probeer ik dan toch ook bij... toch voor de Koreanen een soort ingang te krijgen in mijn werk. Hoewel ik daar natuurlijk ook niet echt... dat kan ik niet goed beïnvloeden.
Nee.
Misschien wel helemaal niet, maar op een of andere manier denk ik dat dat nodig is.
En dat het toch anders is.
Ja, kijk, uiteindelijk vaak bij een tentoonstelling, dus hier in Nederland ook, ben je samen met de galeriehouder aan het kijken van welke werken gaan er van deze serie tentoongesteld worden. Het is niet alleen maar dat ik dat bepaal van... Oké, deze moeten er per se in. Ja. Het is echt wel een soort samenwerking uiteindelijk. Hè, op het moment dat je een keuze maakt van welke schilderijen laten we zien deze keer. En natuurlijk probeer ik galeriehouders ervan te overtuigen van... Nee, deze moet er per se in, want het is heel belangrijk voor mij. Nou ja, dat... is het spel van tussen een galeriehouder en mij.
Je had het net over die perfectie. En dat is inderdaad denk ik wel een goede titel. Hoewel ook de zweem van mysterie eroverheen zit. Hè? Dus helemaal perfect is het inderdaad ook niet. Denk je ook wel eens even een keer geen mooie schilderij? Ik schraap er gewoon een dikke paletmes langs en ik ga lekker mijn kwaststrepen laten zien.
Nee, die kwaststreken die zouden niet passen bij mijn concept. Dat zou ik mezelf niet permitteren. Maar het is wel zo dat ik zeker de laatste tijd denk ik... Nou, dat ik mezelf best wel veel ruimte geef in... dat iets onaffer te zijn.
Ja.
Ja, dat ik dat wel heel spannend vind.
Dus ja. ooit komt er nog een... Een grove lampen.
Ik weet niet of dat dan grof zal zijn. Ik denk dat het nog wel genuanceerd en subtiel zal blijven. Maar als het ergens verdient. Het gaat erom of het ergens verdient. Anders moet het niet.
Nee, het thema moet het rechtvaardigen.
Nou, niet zozeer het thema, maar wel mijn idee van... waar we het eerder over hadden, het schilderij is een spiegel voor de gewaarwordingen.
Volgens mij moet je aan de slag, nog 9 maanden. Morgenochtend om 9 uur. Sta je er, denk ik, hè, in je atelier?
Nou, ja, 9 uur misschien niet, maar wel op tijd en lekker aan de slag. Klopt.
Succes. Ik ben heel benieuwd. We gaan het op Instagram allemaal volgen natuurlijk. Over 9 maanden wat er in Seoul te zien is.
Ja.
Fijn dat je
het
gast wilde zijn.
Dankjewel. Nou, dankjewel.
En wij gaan door met een project dat op Voor de Kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. En Sarah Vrucht is hier in de studio. Zij is ook kunstenaar en heeft wat steun nodig voor een project met een sprookjesachtige titel. Namelijk 100.000 bomen en een bos van draad. Sarah, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja.
Dat is een heel specifiek getal, 100.000. Hoe komt dat zo?
Ik wil heel graag met mijn kunst meer bereiken in de tastbare wereld dan alleen een indruk wekken of mijn publiek een ervaring laten opdoen. Ik wil, en dat heeft ook te maken met dat ik moeder ben geworden, heel graag fysiek impact maken. En ik heb dus besloten dat ik 100.000 bomen wil planten.
Echte bomen?
Echte bomen. En om dat mogelijk te maken, ga ik inzetten wat ik kan. En dat is kunst maken en mensen bij elkaar brengen. En dat doe ik door het maken van een bos van draad. Dus de titel 100.000 bomen en een bos van draad heeft daarmee te maken.
Oké, en een bos van draad is een soort van borduurwerk, geloof ik, hè?
Ja, een geborduurd bos.
Oké. Maar waarom nou 100.000? Waar komt dat vandaan, dat getal? Waarom niet 100 of...
Nou, 100.000, dat komt eigenlijk door iets wat mijn zoontje ooit zei. Hij is een kleuter. En als hij zich iets voorstelt wat echt onnoemelijk groot is, dan heeft hij het over 100.000. Iets groters kan hij zich eigenlijk niet voorstellen. En dat geldt voor mij eigenlijk ook.
En dat is een mooie ambitie dan, om het grootste te denken en het grootste op te zetten.
Ja, ik denk dat dat nodig is. En het geeft me ook altijd plezier om iets op te zetten wat eigenlijk groter is dan ik zelf kan.
Mm-hmm.
En dat resulteert er ook in dat ik heel veel mensen betrek bij het maken van mijn werk.
En als je zegt, ik wil ook eens iets in het echt doen, mm-hmm. dan klinkt het bijna alsof die kunst maar een soort van speelveldje is of zo. Minder relevant.
Nee, niet minder relevant. Maar wel minder blijvend. Ja, als ik een werk maak en dat wordt tentoongesteld, dan op een gegeven moment gaat het weer weg.
Mm-hmm.
Dan gaat het uit de tentoonstellingsruimte en in mijn opslag. En dan
of naar een museum natuurlijk.
Of naar een museum.
Als je groot denkt. Dan is Precies. het voor de eeuwigheid, zullen we
ja.
maar zeggen.
Ja, zeker. Maar dan nog kan dat museum het ook niet permanent tonen.
Mm-hmm.
Dus het is toch altijd een tijdelijke impact die je kan maken. En ik wil graag naast die tijdelijke impact, want ik vind het ook super mooi om dingen te maken die je als kunstwerk beleeft en ervaart. En dat geldt voor dit bos van draad ook. Je kan er straks echt in wandelen, want het wordt een werk van 100 vierkante meter. Maar daarnaast wil ik dus ook in de echte wereld op onze planeet impact maken.
Eerst even dat bos van draad. Hoe ga je dat aanpakken? 100 vierkante meter en dan?
Ja, ik heb 100 vierkante meter stof gekocht. Dat is een doek van 4 bij 25 meter. Dat heb ik opgerold op 2 hele grote rollen. En die zijn opgespannen op 2 hele grote borduurtafels. En ik open een pop-up atelier vanaf volgende week woensdag, 22 januari.
Mm-hmm.
En iedereen die wil mag daar binnenlopen. En een heel jaar lang reis ik met dat atelier door het land. En verzamel ik daar verhalen over de natuur. Dus wie iets wil vertellen over een bijzondere ervaring in de natuur of over zijn eerste klimboom, die kan dat bij ons in het atelier komen doen.
Tijdens het borduren?
Nou, die komt dat vertellen aan een verhalenverzamelaar.
Oh, okay, ja.
En die verhalenverzamelaar die tekent dat verhaal op en die brengt dat terug tot een klein aantal woorden. En zo vangen we de essentie van het verhaal en daarmee borduren we de wortels van alle geborduurde bomen in het bos. En als die wortels geborduurd zijn, dan worden daarboven dus die echte bomen geborduurd,
mm-hmm.
waar die verhalen over gaan.
Mm-hmm.
Het hoeven niet per se verhalen over bomen alleen te zijn, mogen natuurverhalen zijn. En die bomen die we dan borduren, dat doen we dus met elkaar. En iedereen die wil mag binnenlopen en meeborduren. Of je nou goed of slecht kunt borduren, of helemaal niet. Je bent in alle gevallen welkom, want we hebben professionele begeleiders altijd die aanwezig zijn en die je helpen om de eerste steek te zetten. Of om een heel nieuwe techniek te leren als je al veel kunt.
Echte prof borduurders in de zijlijn. En dan die echte bomen.
Mm-hmm.
Hoe gaat dat in zijn werk? En waar komen ze?
Ik ga het hele jaar dat we met dit atelier door het land reizen, proberen om 75.000 euro bij elkaar te krijgen. Door particulieren te vragen om donaties, door bedrijven te vragen, door instellingen te benaderen. En ook door bijvoorbeeld sokken met bomen te gaan verkopen die ik aan het ontwikkelen ben. En met die 75.000 euro kunnen er 100.000 bomen geplant worden. Dat geld wordt dan besteed zowel in Nederland als in de tropen. Want in de tropen wil ik dat doen samen met Tree Sisters. Dat is een organisatie die zorgt voor bomen planten. En daarmee voor eerlijk betaalde arbeid voor de vrouwen die die bomen planten. En ook vooral voor bewustwording onder hun leden en donateurs van de eenheid van mens en natuur. En in Nederland werken we samen met IVN, Instituut voor Natuureducatie. En zij gaan 1%, 1000 bomen in Nederland planten. Dus er wordt een mini-bos, zij planten tiny forests.
Ja.
Er wordt een tiny forest geplant in Nederland speciaal uit naam van alle deelnemers en donateurs van dit project. En daar kunnen we dus in 2021 met elkaar doorheen wandelen.
Jij hebt nu op Voor de Kunst een project staan.
Ja.
Ga je al meteen voor die 75.000 of heb je ze van opstartbedrag nodig?
Ja, op Voor de Kunst staat nu is de crowdfunding voor het maken van het kunstwerk. We hebben al 85% binnen. We hebben nog 1 week te gaan en dus we zijn echt aan het laatste staartje bezig. En we werken met subdoelen. En het laatste subdoel, waar we dus nu nog voor funden, dat gaat erom om een audiotour te maken. Want straks, als je door dat geborduurde bos wandelt, zou het fantastisch zijn als je een koptelefoon op kan krijgen, waarbij je de verhalenvertellers hun verhalen in je oor hoort fluisteren, om de ervaring nog intenser te maken en al je zintuigen te laten prikkelen.
Geen woord gelogen van sprookjesachtige titel, volgens mij. Volgens mij is het hele project sprookjesachtig. Ik wens je heel veel succes.
Dankjewel.
Ga naar voordekunst.nl en dan zie je 100.000 bomen en een bos van draad. En als je dat wil steunen, dan red je dit project en dan red je ook de wereld, geloof ik een beetje.
Een heel klein beetje.
Dankjewel, Sarah. Tot zover Kunst is Lang van deze week. Volgende week zijn we er weer, zelfde tijd, zelfde plaats. En dan is de gast John Kurmeling. Die zit hier dan tegenover me. En er wordt wel gezegd dat hij niet heel veel interviews doet. Dus we zijn extra blij dat we hem volgende week hebben. Volgende week dus, Kunst is Lang, tussen 8 en 9 op maandag. Tot volgende week.